Welkom hier op deze vertrouwde plek, maar we heten ook natuurlijk welkom diegenen die we niet zien, maar wel met ons verbonden zijn aan de kerktelefoon. We hopen op een goed en zegenrijk uur met elkaar. Vorige keer stonden we stil bij de geboorte van Israëls koning, Salomo, oftewel Jedidja, de lieveling van de Heere. En deze avond, deze tweede keer, zijn we de getuigen van hoe de kroon in gevaar komt en hoe de troonsopvolging van David allerminst vanzelfsprekend is geweest. En met dat in onze gedachten zingen we nu eerst van Psalm 33, de versen 5 en 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond, ondanks alle tegenkanting, alle verzet. En het zesde, maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht, niets kan zijn hoog besluit ooit keren. 33, 5 en 6. Zullen wij eerst met en voor elkaar bidden. Heere, dat is de troost en de vastigheid van allen die u vrezen, van de oude en van de nieuwe bedeling. Dat uw altoos wijze raad stand houdt. En dat er niets is dat uw hoog besluit ooit keren kan. Is dat niet ten diepste de rust en de grond van de hoop van het geloof? Dat dat alles is en vast is in uw almachtige en alwijze en al goede handen. En deze avond gunt u ons daardoor de oude geschiedenissen van koning Salomo een blik in. En heren, dan bidden wij, of dat tot lering mag zijn, tot een meer en beter verstaan van uw woord, maar dat het ook als vrucht die tere troost in ons leven geven zal, wekken zal, of ook versterken zal. Dat het ons genoeg is te weten, door de genade van de Heilige Geest, dat het alles is in u, en door u, en uit u, en voor u. Heren, dan weet u wat we zo al hebben meegenomen naar deze plaats, waar we heel persoonlijk mee bezet zijn, als het gaat over de dingen van dit leven, maar ook als het gaat over de dingen van het leven voor uw aangezicht. Heren, dan bidden wij, of u zelf ons hart, onze gedachten, onze ziel wijden wil, door het woord van deze avond, en we juist dat ontvangen, waarvan u weet en waarvan u vindt, dat het ons goed en nodig en nuttig is. En dan kijken we elkaar aan vanavond. Maar dan vergeten we ook niet diegenen die hier niet kunnen zijn, er graag geweest waren. Van wie een deel in staat is om aan de kerktelefoon nog mee te luisteren. Anderen die gelegenheid niet hebben, Heere, wees ook hen nabij en goed. En dat ook als het leven in de avond komt, of in de schaduw van de dood, of als zorg op zorg gestapeld wordt in ons leven, en het kruis ons drukt, Heere, dat wij zullen opmerken dat uw woord is tot vertroosting geest en leven, en dat het ook bij vernieuwing zijn zal, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door haar smaak en hart en zinnen strelen. Heren, dat we ons niet minder af hoeven te weten, ook al kunnen we hier niet komen, maar dat wij merken dat u van ons af weet en nabij bent, om onder uw vleugelen ook in alle stilheid te betrouwen. Heren, geef ons verlichte ogen van het verstand, om uw woord te lezen, te bevatten, voor zover dat voor een mens weggelegd is, ook dat woord te bewaren. Geef ons ontvankelijke harten en laat ons zo gezegend, zo dadelijk weer van deze plaats gaan. Bewaar ons voor alles waarvoor wij bewaard moeten worden. Maak in uw woord onze gang en treden vast en verheerlijk en verhoog uw naam en uw kracht onder ons, in het midden van ons en in het binnenste van een ieder onzer. Niet dat wij dat verdienen, Heren. Maar onze ogen zijn gevestigd op hem, uw lieve Zoon, die voorspraak aan uw rechterhand, die het al verdiend heeft, hoor ons dan genadig, enkel om Jezus wil. Amen. Voor zover u de kerkbode al gelezen hebt, hebt u gelezen dat de vraag was om 1 Koningen 1 vooraf tot u te nemen, dat is nogal een hoofdstuk, hè? Een deel ervan wil ik natuurlijk ook nu met u lezen. En om te beginnen beperken we ons dan tot vers 1 tot 37. En de andere gedeelten zullen nog wel terugkomen in de overdenking van het gedeelte. 1 Koningen 1 vers 1 tot en met 37... waarin deze Bijbel boven staat, Salomo tot koning gezalfd. 1 Koningen 1 vers 1. De koning David was nu oud, welbedaagd, en ze dekten hem met klederen, doch hij kreeg geen warmte. Toen zeiden zijn knechten tot hem, laat ze mijn heer de koning een jonge dochter, een maagd zoeken, die voor het aangezicht van de koning sta en hem koesteren. En ze slapen in uw schoot, dat mijn heer de koning warm wordt. Zo zochten zij een schone jonge dochter in alle landpalen van Israël, en zij vonden Abisag, een Sunamitische, en brachten ze tot de koning. En de jonge dochter was bovenmate schoon, en koesterde de koning en diende hem, doch de koning bekende ze niet. Adonia nu, de zoon van Haggit, verhief zich, zeggend, ik zal koning zijn. En hij bereidde zich wagens en ruiters en 50 mannen lopend voor zijn aangezicht. En zijn vader had hem niet bedroefd van zijn dagen, zeggend, waarom hebt gij al zo gedaan? En ook was hij zeer schoon van gedaante, en Haggit had hem gebaard na Absalom. En zijn raadslagen waren met Joab, de zoon van Zeruja, en met Abjatar, de priester. Die hielpen volgende Adonia. Maar Zadok, de priester, en Benaja, de zoon van Jojada, en Nathan, de profeet, en Simei en Rei, en de helden die David had, waren met Adonia niet. En Adonia slachtte schapen en runderen, en gemest vee bij de steen Zohelet, die bij de fontein Rogel is, en noodde al zijn broeders, de zonen van de koning, en alle mannen van Juda, des koningsknechten. Maar Nathan, de profeet, en Benaja, en de helden, en Salomo, zijn broeder, noodde hij niet. Toen sprak Nathan tot Batseba, de moeder van Salomo, zeggend, hebt gij niet gehoord, dat Adonia, de zoon van Haggit, koning is? En onze heer David weet het niet. Nu dan, kom, laat mij u toch een raad geven, dat gij uw ziel en de ziel van uw zoon Salomo redt. Ga heen, en treed in tot de koning David, en zeg tot hem, hebt gij niet, mijn heer koning, uw dienstmaagd gezworen, zeggend, voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en hij zal op mijn troon zitten. Waarom dan is Adonia koning? Zie, als gij daar nog met de koning spreken zult, zo zal ik na u inkomen, en zal uw woorden vervullen. En Batseba ging in tot de koning, in de binnenkamer, doch de koning was zeer oud, en Abisag, de Sunamitische, diende de koning. En Batseba neigde het hoofd en boog zich neer voor de koning, en de koning zei, wat is u? En zij zeide tot hem, mijn heer, gij hebt uw dienstmaagd bij de Heere uw God gezworen, voorzeker Salomo, uw zoon, zal na mij koning zijn, en hij zal op mijn troon zitten. En nu zie, Adonia is koning, en nu, mijn heer koning, gij weet het niet. En hij heeft ossen en gemest vee en schapen in menigte geslacht, en genodigd al de zonen van de koning, en Abjatar, de priester, en Joab, de krijgsoverste, maar uw knecht Salomo heeft hij niet genodigd. Maar gij, mijn heer koning, de ogen van het ganse Israël zijn op u, dat gij hun zou te kennen geven, wie op de troon van mijn heer de koning na hem zitten zal. Anders zal het geschieden, als mijn heer de koning met zijn vader zal ontslapen zijn, dat ik en mijn zoon Salomo als zondaar zullen zijn. En ziet, zij sprak nog met de koning, als de profeet Nathan inkwam. En ze gaven de koning te kennen, zeggende, zie, De profeet Nathan is daar. En hij kwam voor het aangezicht van de koning en boog zich voor de koning op zijn aangezicht ter aarde. En Nathan zeide: mijn heer koning, hebt gij gezegd, Adonia zal na mij koning zijn? En hij zal op mijn troon zitten? Want hij is heden afgegaan en heeft geslacht ossen en gemest vee en schapen in menigte, en heeft genodigd al de zonen van de koning en de oversten van het heer en Abjatar, de priester, en zie, ze eten en drinken voor zijn aangezicht en zeggen, de koning Adonia leven. Maar mij, die uw knecht ben, en Zadok, de priester, en Benaja, de zoon van Jojada, en Salomo, uw knecht, heeft hij niet genodigd. Is deze zaak van mijn heer de koning geschied? En hebt gij uw knecht niet bekendgemaakt, wie op de troon van mijn heer de koning na hem zitten zou? En de koning David antwoordde en zeide: roept mij Batseba. En ze kwam voor het aangezicht van de koning en stond voor het aangezicht van de koning. Toen zwoer de koning en zei: zo waarachtig als de Heere leeft, die mijn ziel uit alle nood verlost heeft, voorzeker. Gelijk als ik u gezworen heb, bij de Heere, de God van Israël, zeggend, voorzeker zal uw zoon Salomo na mij koning zijn, en zal op mijn troon in mijn plaats zitten, voorzeker, alzo zal ik te deze zelfde dagen doen. Toen neigde zich Batseba met het aangezicht ter aarde en boog zich neer voor de koning en zei: mijn heer de koning David, leve in eeuwigheid. En de koning David zeide: roep mij Zadok, de priester, en Nathan, de profeet, en Benaja, de zoon van Jojada. En ze kwamen voor het aangezicht van de koning. En de koning zeide tot hen: neemt met u de knechten van uw heer, en doet mijn zoon Salomo rijden op de muilezelin die voor mij is, en voer hem af naar Gihon. En dat Zadok, de priester, met Nathan de profeet hem aldaar tot koning over Israël zalven. Daarna zult gij met de bazuin blazen en zeggen, de koning Salomo leven. Dan zult gij achter hem optrekken, en hij zal komen en zal op mijn troon zitten, en hij zal koning zijn in mijn plaats, want ik heb geboden dat hij een voorganger zou zijn over Israël en over Juda. Toen antwoordde Benaja, de zoon van Jojada, de koning, en zei: amen. Alzo zeggen de Heere, de God van mijn heer de koning, gelijk als de Heere met mijn heer de koning geweest is, alzo zei hij met Salomo, en hij maakte zijn troon groter dan de troon van mijn heer de koning David. Tot zover deze geschiedenissen voorafgaande aan de zalving van Salomo. Voordat we daarna erbij stilstaan, zingen we nog van Psalm 72. U weet, dat is het gebed van David voor zijn zoon, voor Salomo. Geef, Heer, de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan 's koningszoon, om uw knechten te richten met beleid. 72:1. Vorige keer, goede vrienden, hoorden we en zagen we dat David Salomo zag als de opvolger op de troon. En eigenlijk moeten we natuurlijk zeggen, de Heere zag Salomo als de opvolger op de troon. U herinnert zich nog wel hoe na de geboorte van de prins de Heere Nathan naar het koninklijke paleis zond om hem van zemelswegen de naam Jedidja te geven. Geliefde des Heeren. Of lieveling van de Heeren. Salomo is in zijn ogen de beoogde gezalfde van Israël. Ik haal nog even dat gesprek op tussen David en Salomo toen de koning, jaren her, de tempelbouw aan Salomo toevertrouwde. Toen hoorden we uit de mond van koning David het volgende. Hij vertelt dan aan zijn zoon, aan Salomo, hoe de Heere tegen hem gezegd had, zie de zoon die u geboren zal worden, die zal een man der rust zijn. Want ik zal hem rust geven van al zijn vijanden rondomheen, want zijn naam zal Salomo zijn. En ik zal vrede en stilte over Israël geven in zijn dagen. Die zal mijn naam een huis bouwen. En die zal mij tot een zoon zijn. En ik zal hem tot een vader zijn. En ik zal de troon van zijn rijk over Israël bevestigen. Tot in eeuwigheid. Alleen, zonder slag of stoot, gaat dat daarom nog niet. Daar zijn we vanavond deze tweede keer dan getuigen van. He, terwijl de Heere heel duidelijk gezegd heeft dat Salomo koning zal zijn, is het nog allesbehalve duidelijk en zeker dat hij ook koning zal worden. David heeft tot op het moment dat wij gelezen hebben, David heeft namelijk nog niet in brede kring bekendgemaakt dat Salomo de opvolger zal zijn op zijn troon. Bathseba weet ervan, Nathan weet ervan, enkele vertrouwelingen aan het hof weten ervan, maar verder eigenlijk niet. En daarmee is het gevaar al gegeven. U weet, eerder deed Absalom een poging om de hand te leggen op de troon van Israël. En nu David het volk zo lang in het ongewisse laat, nu krijgt een ander diezelfde snode plannen. Adonia. David, we hebben dat gelezen, David takelt af. 1 Koningen 1 noemt hem zeer oud. En we zijn er getuigen van hoe ook deze held in Israël de weg gaat van alle vlees. En er zal vast gespeculeerd zijn, denkt u niet? De koning komt niet meer van bed af. Wie zal de nieuwe koning dan toch zijn? Een paar weken geleden werd Charles 70. En meteen zijn er dan weer de speculaties. Wanneer komt hij op de troon? Komt hij er nog wel op? Of gaat het meteen over op de zoon van Charles? Toch niet zoveel verbeelding voor nodig om je voor te stellen hoe er ook in die tijd gespeculeerd is. Welke zoon van David zal er koning worden? Onder het volk. Zoals gezegd, David heeft iedereen tot op dit ogenblik in het ongewisse gelaten. En zolang die onzekerheid aanhoudt, zou zomaar een van de andere zonen van David op het idee kunnen komen om zelf maar een greep te doen naar de macht. Zelf maar een gooi te doen naar de troon, goedschiks of kwaadschiks. En zo Adonia. Adonia is op dat ogenblik de oudste in leven zijnde zoon van David. En hij maakt van de situatie handig misbruik, zeggen we dan maar. Adonia. Een imposante man, zegt de koningenschrijver. Een indrukwekkende man, een man met allure, het volk zal vast gedacht hebben, vast, dat is nou echt een prins, hè, Adonia. echt een prins. Hij laat een beetje hetzelfde gedrag zien als Absalom ooit. Ik zal koning zijn. Hij verhief zich, zegt de Heilige Geest. En bereidde zich wagens en ruiters en 50 mannen lopende voor zijn aangezicht. Je denkt dan bij jezelf, dat krijg je soms ook in een gezin. Heeft Adonia het een beetje afgekeken van Absalom? Die heeft wel een voorbeeld, geen best voorbeeld, maar wel een voorbeeld gesteld. Voor hem, kennelijk. En de mensen zijn onder de indruk van deze jongen. Hij was schoon van gedaante, zegt het zesde vers. En David laat hem zijn gang gaan. De mensen zullen onder de indruk geweest zijn van deze man. En David laat hem zijn gang gaan. Dat is eigenlijk, zegt de Bijbelschrijver, dat is altijd al zo geweest. En zijn vader had hem niet bedroefd van zijn daar. Met andere woorden, David heeft nooit eens gezegd tegen Adonia, Adonia, waar ben jij mee bezig, beste jongen? We lezen niet op enig ogenblik dat David Adonia ooit een voet dwars heeft gezet. David is zijn leven lang, zou je kunnen denken, veel te toegefelijk geweest aan deze man. En Adonia, hij kreeg een vinger, maar hij nam de hele hand. Eerzuchtig als hij is, verklaart hij zichzelf tot koning over Israël en Juda. Niet dat hij dat op eigen houtje doet. Hij verzamelt mensen om zich heen. U hebt de namen natuurlijk gelezen, maar die namen zeggen ook weer wel iets. Hij verzamelt mensen om zich heen. Joab, dat was de vroegere legeroverste van David. Joab, die zich misschien wel diep gekrenkt voelde, dat David Amasa legeroverste had gemaakt in zijn plaats. Ten koste van hem, Joab. Bovendien heeft hij ook nog eens moeten zien hoe de ster van Benaja, de commandant van de lijfwacht van David, hoe de ster van Benaja hoger en hoger rees ten koste van die van hem. Dat verklaart dan misschien een beetje dat, ja, dat Joab niks op heeft met Salomo. En de priester Abjatar idem dito. Ook hij is voor Adonia. Abjatar, die heel lang David trouw gebleven is, maar de liefde tussen die twee mannen lijkt bekoeld. Deze mannen, zou je kunnen zeggen, hebben genoeg van de man naar Gods hart. En ze begeren meer een man naar het hart van de mensen. Adonia. Gesteund door die mannen doet Adonia een poging om zichzelf tot koning te laten uitroepen. We hebben dat gelezen. Hij organiseert een soort banket, hè, zou je kunnen zeggen, vlakbij de bron Rogel, een bron die iets buiten de muren van Jeruzalem ligt. Zijn broers worden genodigd, allerhande hooggeplaatste mensen worden genodigd, behalve Salomo. Nathan is ook niet welkom. Evenmin als Sadok, de priester, en de algenoemde Benaja, de commandant van de lijfwacht van David. Zij zijn loyaal aan de koning. Hen kan Adonia er niet bij gebruiken. En na die maaltijd daar bij die bron van Rogel, zo is het plan, na die maaltijd zal Adonia zichzelf tot koning over Israël laten uitroepen. Hij hoopt dat zijn aanhang onder het volk groot genoeg is en dat de massa mee zal doen. En er is wel haast bij. Want als er een koninklijke bekendmaking komt dat David Salomo tot koning verklaart, ja, dan vist Adonia achter het net. Vrienden, dat is zo'n beetje wat er zo voor het oog zich voltrekt in 1 Koningen 1. Maar in het brede verband van de schrift moeten we dan toch bedenken, is hier niet nog meer aan de hand? Wie heeft er nu zoveel baat bij dat Salomo niet op de troon van zijn vader komt? dat is toch achter de schermen van deze geschiedenis de boze. Die er baat bij heeft dat Salomo niet koning op de troon wordt, stamvader als hij is van de Christus, de gezalfde des Heren. Is dit ten diepste niet een uiting van wat we lezen en zingen met Psalm 2? De opstand tegen de gezalfde van God. Hem, de door hem beoogde koning. En dan gaat het over de Heere Jezus Christus. En tekent de Heilige Geest in deze oude historieblaan, om het met een van de psalmen te zeggen. Tekent de Heilige Geest die ten diepste niet uit die strijd en die twist en die vijandschap. Maar Gods lieveling. In het Oude Testament en in het Nieuwe Testament zal op de troon zitten. Gods gezalfde zal koning zijn. Salomo, de vorst van de vrede, en Salomo, de vorst van de vrede. We zongen 33. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Niets. En ik hoop dat u zegt, in de stilte van uw hart, God zij dank is dat waar. Dat niets zijn hoog besluit ooit kan keren. Omdat u bij uzelf bedenkt, anders was hij inderdaad nooit koning geweest. In mijn hart. In mijn binnenste. In mijn leven. Als God het niet had doorgezet en als hij hem niet op de troon had gezet, dan was ik nooit koning afgeworden. Maar als de Heere zegt, en dat zegt de Heere in die tweede psalm, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, dan zal hij koning zijn. Maar, terug naar 1 Koningen 1... Adonia's plannen lekken uit. Nathan komt het aan de weet. Hoe? Heeft de Heere hem dat duidelijk gemaakt? Het zou zomaar kunnen. Want hij zal toch de plannen van Adonia verijdelen. Zijn verkorene zal koning worden. Zijn raad zal bestaan. Nathan schrikt geweldig als hij hoort van het snode plan van Adonia. David moet het weten, de oude koning, maar bovendien, David moet ingrijpen. En Nathan, hij besluit dan naar Bathseba, de moeder van Salomo, toe te gaan. Zij heeft het makkelijkste toegang tot de koning. En het beste wat ze kan doen, zo zegt Nathan, dat is de koning houden aan zijn eigen woord. De koning herinneren aan zijn eigen belofte aan Bathseba, namelijk dat haar kind Salomo koning zou worden. Dat is de raad van Nathan. Herinner de koning aan zijn eed. Herinner hem aan die belofte die hij gezworen heeft te zullen doen. Bathseba moet hem daarop wijzen en hem dan ook de vraag stellen hoe het dan toch mogelijk is, gelet op die belofte van David dat Salomo koning zou worden, hoe het dan toch mogelijk is dat die Adonia nu kennelijk koning wordt. En daarna, zo zegt Nathan, als Bathseba dat allemaal David zal hebben voorgehouden, dan komt hij erbij. Ik zal na u inkomen, dan komt hij erbij. Want Nathan heeft heel goed door, hij is een man van het woord, hè. In de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Zo gaat het. Bathseba gaat naar David toe. In zijn slaapkamer, die toegang had ze kennelijk. Wel pijnlijk, hè, dat ze dan getuige is van die zogenaamde zuster. Abisag. Niettemin bewijst Batseba de koning de eer en ze lucht haar hart. Hoe kan het nou? Mijn heer de koning, dat die Adonia koning wordt, zo lijkt het, terwijl u mij beloofd hebt dat Salomo koning zou zijn. David, hij weet kennelijk niets van dat alles. Kennelijk heeft Adonia dat allemaal goed verborgen gehouden. Batseba werkt op Davids gemoed, laat de koning ingrijpen. En bovendien moet hij toch ook bedenken dat als Adonia zijn zin krijgt en als Adonia koning wordt, dan is haar leven en het leven van Salomo niks meer waard. Ze zullen de eerste zijn die om worden gebracht, uiteraard. En dan komt Nathan erbij. Ook hij had kennelijk makkelijk toegang tot de koning. En zodra hij arriveert, trekt Batseba zich terug. Want de koning zal geen audiëntie verlenen in het bijzijn van een van zijn vrouwen. David, hij zal diep onder de indruk zijn geweest wat Batseba verteld heeft. Over Adonia en zijn plannen, wat er allemaal gebeurt daar bij die bron in Rogel. En nu Nathan. Hij buigt zich diep. Dat treft. Hij buigt diep met het aangezicht ter aarde. Als een soort verontschuldiging vooraf, voor de krasse manier waarop hij de koning tegemoet zal treden. En toe zal spreken. En tegen zal spreken. Het wordt een pijnlijk onderhoud. David, Nathan, hij vraagt aan David of hij soms het bevel gegeven heeft om Adonia koning te maken. Dat moet toch eigenlijk wel, want hoe kan het allemaal zijn? Wat er allemaal gebeurt bij die bron, bij Rogel. En Nathan vertelt over dat feestmaal dat daar gehouden wordt. En in het bijzijn van de prinsen en van verschillende legeraanvoerders. En zo zegt Nathan, ik ben niet uitgenodigd en Salomo ook niet. Wij, de knechten van de koning. De knechten van de koning, David. Sadok ook niet. Benaja ook niet. Is dit met medeweten van de koning gebeurd, zo vraagt Nathan. En als dat zo is, waarom weet hij dan ergens van? Als hofprofeet? Waarom heeft David dat dan voor hem verzwegen? En hoe zit het met die eerdere gedane belofte, waar Batseba zo even het natuurlijk ook al over had? En als je Nathan aanhoort, dan denk je, hij durft wel, hè? Hij durft wel. Maar hij spreekt niet op persoonlijke titel. Hij spreekt ambtshalve. Nathan is de man van het woord. En al gaat het daar nu niet in het bijzonder om, vrienden, maar let eens op de raad die Nathan Batseba geeft. Hij zegt tegen Batseba, houd de koning aan de door hem gegeven belofte. Daaraan kan je nou zien dat Nathan een man van het woord is. Hij wijst haar de weg van het woord. Verstaat u het? Hij wijst haar de weg van het woord. Houd de koning aan de door hem gegeven belofte. Nathan weet, zo werkt het in het koninkrijk Gods. Zo werkt het bij de koning van dat rijk, de Heere zelf. Dus ook bij zijn onderkoning, David. Houd de gezalfde des Heeren aan de door hem gegeven belofte. Wat een raad, hè? Nathan, de man van het woord. Want de gezalfde des Heeren, die meerdere Salomo, gaat niet anders met zijn onderdanen om. En dan mogen u en ik tegen elkaar zeggen, houd de koning aan de door hem gegeven belofte. Hij ziet niet liever. Hij hoort niet liever. Broeder de Butter, een prachtig boek schreef over Israëls gouden eeuw, die zegt, met die beloften geeft de Heere permissie om te vragen om de vervulling ervan. klinkt misschien ingewikkeld, dat is een zin waar je een paar keer over moet heen lezen. Maar wat een waarheid, wat een rijke waarheid. Met de beloften geeft de Heere permissie, toestemming, om te vragen om de vervulling ervan. Wie zichzelf ooit kwelt met de vraag of hij vrijmoedigheid mag betrachten om de Heere aan zijn woord te houden, de beloften zijn de uitnodiging daartoe. Nathan weet dat het zo werkt. Bij de God van Israël en dus ook bij de koning van Israël. Houd hem aan zijn woord. We moeten die Nathan trouwens sowieso niet over het hoofd zien. In de geschiedenissen van David. De Heere volvoert zijn raad, zo zeiden we, zo bedachten we. En dat is onomstotelijk waar. Maar hij gebruikt daar mensen bij. Hier Nathan. Er dient zich een geweldige crisis aan. In Israël, het koninkrijk. En de Heere gebruikt Nathan, een man die nu evenmin geschikt is als ieder ander. Maar de Heere gebruikt zo'n nietig instrument met het oog op zijn eer en met het oog op zijn zaak en met het oog op zijn naam en met het oog op zijn koninkrijk. Matthew Henry, die naam zult u wel kennen. Matthew Henry moest zijn collega predikant begraven. En dat was in een tijd dat in Engeland veel trouwe dienaren van het woord achter elkaar werden weggenomen door de Heere. En dat drukte Matthew Henry. Hij was daar diep bezorgd over. Al die trouwe gezanten van het kruis werden weggenomen en wie moesten die leeggevallen plaatsen dan toch innemen? En als hij dan gevraagd wordt voor de begrafenis van een van zijn collega's, dan spreekt hij over Filippenzen 2 vers 27. Opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Hij was verslagen. Vanwege het feit dat de Heere al die mannen wegnam. En hoe moest het nou met de kerk? En hoe moest het nou met het werk van God in Engeland? Maar wat Matthew Henry niet kon weten. Dat is dat in datzelfde jaar dat hij die beste broeder begroef. In een herberg in Gloucester. Een jongen werd geboren, die de naam kreeg George Whitefield. Een groots gezant van het kruis. God houdt de wacht. 1 Koningen 1 zijn we er getuigen van hoe hij Nathan verwekt. En als het nodig is, geeft hij een Whitefield. Intussen moet David ingrijpen. Omwille van het Rijk, omwille van Bathsheba, omwille van Salomo. En we lezen hoe David met de meeste stelligheid, ziet u dat u nooit te vergeefs de gezalfde des Heren aan zijn belofte houdt. We lezen hoe David met de meeste stelligheid zijn eerder gegeven woord bevestigt en bekrachtigt. Tot 3 keer toe klinkt in de 30e vers, voorzeker. Hij zegt tegen Bathsheba, voorzeker, gelijk als ik u gezworen heb, bij de Heere, de God van Israël, zeggende, voorzeker zal uw zoon Salomo na mij koning zijn, en zal op mijn troon in mijn plaats zitten. Voorzeker, alzo zal ik te dezenzelfde dagen doen. Wat een sprake van de gezalfde des Heeren. Voorzeker zal ik dat doen. En David zweert zijn eed als het ware opnieuw. Want hij weet zich voor het aangezicht van God. Toen zwoer de koning en zei, zo waarachtig als de Heere leeft. Die mijn ziel uit alle nood verlost heeft. En dan bevestigt hij met dat 3 maal voorzeker zijn eerder gegeven belofte. En dan gebruikt David juist dezelfde woorden die hij ooit in de mond nam toen hij meer dan 30 jaar geleden zelf koning werd. En hij geeft zijn bevelen. En dan denk je bij jezelf als je dat leest en aanhoort, dit is de oude David. Want we krijgen nu helemaal niet meer de indruk dat we te maken hebben met een oude, verdorde man die niet meer van zijn bed af kan. Al ligt hij daar nog steeds. Maar dit is de oude David, het oude vuur. Laten we het maar het vuur van de Heilige Geest noemen. Wat opflakkert. Hij geeft zijn bevelen. Alles moet gedaan worden om Adonia de pas af te snijden. En voor hij zichzelf tot koning kroont, moet Salomo op zijn troon zitten. En David staat helder voor de geest wat hem te doen staat. Nathan moet komen. Benaja moet komen, de overste van de lijfwacht. En David geeft zijn bevelen. En we herkennen de krachtige hand van de koning van weleer. En de koning zei tot hen, vers 33, neemt met u de knechten van uw heer en doet mijn zoon Salomo rijden op de muilezel in die voor mij is. En voer hem af naar Gihon. En dat Zadok de priester met Nathan de profeet hem aldaar tot koning over Israël zalven. Daarna zult gij met de bazuin blazen en zeggen, de koning Salomo leven. En dan zult gij achter hem optrekken en hij zal komen. En hij zal op mijn troon zitten, en hij zal koning zijn in mijn plaats, want ik heb geboden dat hij een voorganger zou zijn over Israël en over Juda. Vindt u dat ook niet opvallend? Nathan en Zadok moeten David zalven, de profeet en de priester. Het profetische ambt en het priesterambt zijn nauw verbonden aan het koninklijke ambt van Salomo. En om die zalving uit te richten, moet Zadok de zalfolie meenemen uit het heiligdom, de tent waar de ark staat. Als teken dat Salomo's bekwaamheid uit God is. God wijst hem aan, maar hij zal hem ook bekwamen. En David gaat er kennelijk van uit dat als Salomo op zijn eigen muilezelin de stad uit wordt gevoerd, dat dat voor iedereen een duidelijk teken is. Dat er iets hoogst bijzonders staat te gebeuren. Doet een beetje denken aan wat we lezen van Mordechai. Wat we lezen van Jozef, die verhoogd werden en reden op het dier van de koning zelf. En als je dan getuige bent van die zalving van Salomo, dan ga je bijna vanzelf zingen. En onze koning is van Israëls God gegeven. Die woorden komen bijna vanzelf bij je boven als je ziet wat er in Gihon, ook buiten de stad, ook bij een bron, gebeurt. Iets van die vreugde hoor je ook in de stem van het volk. Zodra Salomo gezalfd is, klinkt de bazuin en dan roept het volk als met één stem, de koning Salomo leven. Wat een verschil. Salomo grijpt de macht niet, maar hij krijgt de macht. Dat onderscheidt de gezalfde des Heren van de rebel. Net zoals wij naar de macht grepen en Christus de macht kreeg. Heel anders dan Adonia. Geen complotten. Geen stiekeme plannen. Salomo mag het aan de Heere overgeven. Alle verzet en spijt. We zagen al. Net zo min houdt iemand tot en met de duivel Gods gezalfde van de troon. Ook Christus niet. Ook Christus houdt de duivel niet van de troon. Ik heb gedacht, de vreugde van dat volk spreekt boekdelen. Als Gods koning op de troon komt, is dat tot vreugde van het volk. U begrijpt wat ik zeggen wil. Als Gods koning op de troon komt in Israël, maar ook in je eigen hart. Als Gods koning op de troon komt, is het vreugde. En in de kerk. Als Gods koning op de troon komt, is het vreugde. Je merkt het al aan Benaja. David spreekt naar zijn harten. Dat is de commandant van de lijfwacht. Hij is ook geen kleine jongen. Maar David spreekt naar zijn hart. Als David uitgesproken is, als hij zijn bevelen gegeven heeft, dat hoor je een commandant nog niet zo vaak zeggen. Als David zijn bevelen gegeven heeft, dan zegt Benaja amen. Dit is naar zijn hart. En hij zegt, de Heere bevestigen wat mijn Heer de koning gezegd heeft. Wat heerlijk als een mens het zo met God eens is. Maar let dan ook eens op de stem van het volk. De stem van het volk. Toen ging Zadok 38. Toen ging Zadok de priester af met Nathan. De profeet en Benaja de zoon van Jojada. En de Kreti en de Pleti, dat is die lijfwacht. En ze deden Salomo rijden op de muilezelin van de koning David. En geleidden hem naar Gihon. En Zadok de priester nam de oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo, en ze bliezen met de bazuin, en al het volk zeide, de koning Salomo, leven. En al het volk kwam op achter hem, en het volk pijpte met pijpen, en verblijdde zich met grote blijdschap, zodat de aarde van hun geluid spleet. Als de zalving een feit is, wordt er op trompetten geblazen, wordt gezongen, het druist van vreugde, zo blij is de koning, is het volk met deze gegeven koning. Ook de Bijbelschrijver zoekt naar woorden, hè. Ze verblijden zich met grote blijdschap, zodat de aarde van hun geluid spleet. Het gedruis was zo groot, dat de aarde scheurde. De meeste uitleggers denken dat dat toch wel een beeldspraak is. Nou, als dat dan zo is, dan zegt het nog genoeg. En ik schaam me dan een beetje. U misschien ook wel. Dat dit volk zo blij is met die van God gegeven koning uit de mensen. Iedereen mag het horen. Ze denken niet een beetje rustig aan, maar straks horen ze daar bij Rogel ook. Nee, daar zit Adonia natuurlijk zijn feest te vieren. Nee, iedereen mag het horen, iedereen moet het horen. De koning Salomo leven. Zo blij zijn ze met deze koning uit Gods handen. De koning van de vrede. Dan zijn wij toch soms wel een beetje tam, vindt u ook niet? Als we de koning van de vrede, veel meer nog dan deze koning uit de mensen, in het hart mogen verwelkomen. Het heerlijkste geschenk wat je krijgen kon, toch? Vorst Emmanuel, door God op de troon gezet. Je hoort nog niet zo heel dikwijls. De koning van de vrede leven. Die profeet, priester en koning in één. Gezalfd met de Heilige Geest. Die een vrede meebrengt, zegt Paulus, die alle verstand te boven gaat. Misschien was de vrede in gevaar in Israël. Sommigen hebben misschien met schrik gezien hoe Adonia de macht naar zich toe probeerde te trekken. En hebben misschien met schrik teruggedacht aan de revolte van Absalom. Misschien dreigde er een tweespalt onder het volk. Maar nu, de vrede is gekroond, Salomo. Ik vroeg me net af, hè, of het wat u en mij betreft dan niet wel eens een beetje te stil is. Als we die vredevorst in het hart mogen ontvangen. Maar dat kan natuurlijk ook anders zijn. Ik bedoel, dat hij Gods gezalfde op de troon is, kan ook grote schrik geven. Namelijk bij de vijanden van de koning. Toen Christus koning werd, is de blijdschap over zijn zalving gehoord tot in de hel. Met vrezen en beven. Met vrezen en beven. De toorn van het lam is niet te onderschatten. Net zoals de zalving van Salomo in Gihon tot grote schrik leidt bij die bron van Rogel. Ziet u het voor u? De uitleggers zeggen, ja, daar zat nog een kilometer tussen. Adonia zit daar, bij die bron bij Rogel. Zijn feest te vieren, zijn feest van de revolutie. En Salomo wordt bij Gihon gezalfd tot koning. De koning Salomo leven. Er lag een kromming in de weg. Mekaar zien kon je niet. Maar mekaar horen wel. En zoals de roep vanuit Gihon tot schrik leidt bij Rogel. Zo was de roep vanuit de hemel. Toen die meerdere koning gezalfd werd, die was tot schrik in de hel. We zien het voor ons, hè, dat banket in Rogel, dat loopt op zijn einde. Adonia, die zit daar met zijn maten aan de maaltijd en ze zullen onder het eten nog wel de nodige snode plannen gesmeed hebben en ze zouden dit en ze zouden dat en misschien ook zich wel voorgenomen hoe het dan met die Salomo moest, want ja, die man die stond alleen maar in de weg. Nou, de man naar Gods hart, David, die oude stakker, was het nu toch tijd voor een man naar de smaak van de mensen. Hoe dan ook, er is heel wat tijd mee heen gegaan. En nu is het de tijd om daarbij het woord te voegen. Maar dan dringt het daar in Rogel door dat er iets heel bijzonders gaande is in Jeruzalem. Niet ver bij hen vandaan. Het geluid draagt tot in Rogel. En Joab, die oude commandante, die de partij van die de kant van Adonia gekozen heeft, hij is een geoefende militair, hij hoort de trompetten. En hij begrijpt dat er onraad is in zijn ogen dan. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Adonia probeert het een beetje luchtig te houden. Maar lang kan hij het niet. Lang kan hij er niet van genieten. De boodschapper die aankomt, Jonathan, de zoon van de priester, brengt de tijding over. En zo legt die boodschapper nadrukkelijk uit, niet alleen het volk is blij met Salomo, nee, de oude koning is zo blij, zijn vader. Blij om Salomo in zijn plaats te zien. Tegelijk denk je, dan zal er ook een geweldige pijn in het hart van David geweest zijn. De ene zoon op de troon, terwijl de andere een opstand tegen zijn eigen vader smeet. David heeft veel verdriet gehad over zijn kinderen. Eerst Absalom. Dan sterft het kind van Batseba. En nu dit. Iemand schreef, en ik denk wel dat dat waar is. Geen wonder dat David met zijn 70ste al zo'n uitgeleefde, afgeleefde indruk maakt. Ik denk dat hij ook nog eens op zijn eigen roeping gezien zal hebben. Om zijn jongens in die voorzijde leer op te voeden. Allemaal. De koning zal enkel verontmoediging en verwondering hebben overgehouden. Ziet u ze nog staan de vorige keer? Bij de wieg van Salomo. Nu staan ze bij zijn troon. Ik denk dat ze enkel konden belijden, heren, het is ondanks ons. Het is enkel door u alleen. Adonia, dat vind ik zo aangrijpend. Adonia blijft moederziel alleen over. Moederziel alleen. Een vijand van Gods gezalfde, vrienden, blijft altijd moederziel alleen over, vroeger of later. Maar het grijpt je aan, toch, als je leest, toen verschrikten en stonden op al de genodigden. Zo gaat dat. Toen verschrikten en stonden op al de genodigden die bij Adonia waren en gingen in ieder zijns weegs. Doch Adonia vreesde voor Salomo en stond op en ging heen en vatte de hoornen van het altaar. Wie het aanlegt met de vijand blijft alleen achter. Al zijn zogenaamde vrienden proberen in de anonimiteit te verdwijnen, in de hoop dat Salomo niet kan uitvinden achteraf dat ze de verkeerde partij gekozen hadden. De gedachte alleen al boezemt hen schrik in. Zal die nieuwe koning, die gezalfde des Heeren Salomo, zal hij zijn haters niet wijd en zijd verjaagd, verstrooid, hoe zuchten? Wat hebben ze te verwachten? En wat staat Adonia te doen? Hij kan zich natuurlijk niet verbergen. Hij kan zich niet verschuilen. Hij kan zich niet verontschuldigen. Zijn bestaan valt in één moment in 1000 stukken. Zal Salomo hem doden? Het enige wat hij doen kan, dat is een beroep doen op Salomo's ontferming. Hij vlucht naar het altaar. Wie de hoornen ervan vastgrijpt, die gebruikt dat altaar als een vluchthaven, een vrijplaats, een schuilplaats. Adonia doet een beroep op God in de hoop dat de koning er rekening mee wil houden. Dat altaar is een soort vrijstad. Alleen, een vrijstad was bedoeld voor de onschuldigen. En hoe onschuldig is Adonia? Maar dit is zijn enige kans. Niets verdiend, alles verbeurd. Hij kan enkel rekenen op de dood. Salomo hoort ervan. Adonia zal bij dat altaar blijven totdat Salomo garandeert dat hij veilig weg mag gaan. En anders moet hij je met geweld maar bij dat altaar vandaan sleuren om hem te laten ombrengen. En ik heb gedacht, we zullen later nog bij gezondheid nadenken over die bijzondere beslissingen van deze koning. Hè, met die dode baby en zo. Maar dit is zijn eerste besluit. Dit is zijn eerste besluit. Het eerste koninklijke besluit van Salomo. Dat is dit. En het is een besluit van vrede. Onder strikte voorwaarden mag Adonia gaan. Als hij blijk geeft van oprechtheid en vroomheid. De vrede zet de toon. U zegt, ja maar, Adonia is toch niet oprecht, die man, u moet het zelf nog maar eens uitlezen of herlezen, hij betuigt, hij verootmoedigt zich voor koning Salomo, en, maar iedereen voelt aan zijn water, zeggen we dan, dat dat maar gehuichelde hoogmoed is. Er komt ook een dag dat het recht zijn loop heeft in het leven van Adonia. Maar misschien dat u denkt, heeft Salomo dat niet door dan? Dat die man een stuk toneel opvoert? Wat dacht u? Salomo was wijzer dan u en ik bij elkaar. En toch zegt hij, Adonia, ga heen naar uw huis. Meer zegt Salomo ook niet. Maar dat is al meer dan hij verdiende. En tegelijk is dat als we dat zo bedenken met elkaar. En we denken over die Adonia, dat is toch ook wat, hè? Dat die man zo in zijn kwaad volhardt. Dat is ook een aanklacht tegen onszelf, nietwaar. Wij die als zondaren leven bij de gratie van het geduld van God. Barmhartig is de Heer en zeer genadig, zingt Psalm 103. Barmhartig is de Heer en zeer genadig, schoon zwaar getergd, hoewel zwaar getergd, langmoedig en weldadig. Wij leven als zondaren bij de gratie van het geduld van Christus. Maar het vraagt wel om hartelijke bekering. Dat vraagt wel om hartelijke bekering. Om hartelijke onderwerping, om hartelijke overgave. Aan wie? Meer dan Salomo is hier. Hartelijke overgave aan hem. Van wie Paulus zegt dat hij onze vrede is. Laten wij samen zingen. En onderwijl zal er een collecte gehouden worden. Daar ben ik de vorige keer achter gekomen. Dus dat zal ik nu, zoals het ook behoort, aankondigen. En we zingen van Psalm 132, het 11e vers. Daar zal ik David door mijn kracht een hoorn van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En het 12e vers, we hebben dat toch mogen ontdekken en mogen bewonderen ook deze avond. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand Mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schand, maar eeuwig bloeit de gloriekroon, hoe bestreden die kroon ook was, op het hoofd van Davids grote zoon. 132, 11 en 12. Zullen we danken en bidden. Uw onweerstaanbare hand. Heere, wat is dat? Tot verootmoediging, maar ook tot diepe, diepe aanbidding. Dat niets u kon weerhouden om uw gezalfde op de troon te zetten. En daarin gedacht aan uw eigen belofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. En Heere, zou u het zeggen en niet doen? U hield getrouw uw woord, ook toen dat op die allerhoogste prijs kwam te staan, het offer, de dood, de zoendood van uw lieve zoon. Uw onweerstaanbare hand bracht hem op de troon van David. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Heren, in deze oude geschiedenissen tekenen uw wondere gangen zich af. En laat het voor ons allen tot vertroosting, geest en leven zijn. Dat als u werkt, niemand, maar dan ook niemand, het keren zal. Ook niet als wij het in het leven van de genade zo te kwaad hebben met de zonde en met de duivel en met de wereld. Met onszelf bovenal. Zo dat het ons bij momenten bang te moede kan zijn. maar nochtans uw onweerstaanbare hand. Het zal geschieden. En u zult het volleinden. En uw koning zal koning zijn. En zijn heerschappij zal geen einde hebben. En dat is ook waarom we uitzien straks. Naar het gedenken van de komst van uw zoon in het vlees. Davids grote zoon. En als wij dat zo in alle eenvoudigheid zeggen mogen, Heren. Daar was u ook in 1 Koningen 1 aldoende mee. Die lieveling van u, we zeggen dat met alle eerbied, moest op de troon komen. Heere, zegen zo het woord. Mocht het zo zijn, dat wij meer herkenning hadden bij Adonia dan ons lief is. Omdat de geest van de revolutie nog altijd in ons heerst. Heere, dat we dan niet de horenen van dat altaar vatten, maar ons begeven naar het kruisaltaar. Om hem, die meerdere Salomo, te aanbidden. In zijn wondere en onpeilbare genade. Om het uit zijn mond te horen. Ga heen in vrede. Naar mijn woord, want uw ogen hebben mij, dat is de zaligheid, gezien. Heere, breng ons veilig thuis. Houd de wacht als de nacht valt. Gedenk ons in de dagen die komen, doe ons toeleven naar uw dag. Om meer te vernemen van hem, Sions vorst. Dat bidden en danken we u. In de vergeving en uitdelging van onze zonden, alleen om hem. Amen.